Hallo en welkom bij aflevering 185 van de Anonic Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Frank Meeuwse. Ja, en dit is niet anders gesprek, want Frank is al zo'n 2 decennia actief in de online industrie. Van het opzetten van een internetprovider in de beginjaren van het commerciële internet in Nederland, naar een online bureau waar hij eveneens een van de eerste businessblogs startte en zijn eigen blogavonturen begon, naar een ZZP'er in een online landschap gedomineerd door social media en eindelijk met een mobiele app in de startupwereld terechtkwam. Nu staat hij weer voor een kruispunt voor een volgende stap. Frank is onder andere auteur van het boek Bloghelden over de geschiedenis van weblogs in Nederland en co-auteur van diverse boeken over lifehacking. Aan de tafel in zijn woonkamer namen we het gesprek op. Frank vertelt over de mooie beginjaren, de wilde beginjaren van het internet. Pionieren met e-mail, nieuws, websites en bedrijven helpen. Echt, er was nog niets. Hij vertelt uitgebreid over zijn manier van werken bij Rhinofly, waar hij 12 jaar werkte. Experimenteren met bloggen voor ondernemers, projecten. En na deze ervaringen ging Frank als freelancer aan de slag bij verschillende opdrachtgevers. Nadat zijn boek uitkwam, kon hij meer presentaties en workshops geven over bloggen. En ook andere online dingen die hij deed. Na 3 jaar gewerkt te hebben in een start-up, staat hij nu weer op een kruispunt. Daar hebben we het uitgebreid over. Wordt hij weer werknemer of juist weer freelancer? We bespreken de verschillen en de overeenkomsten. Veel plezier met de inzichten van Frank. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
We zitten in Utrecht, aan de woonkamertafel bij Frank Meeuwse.
Ja.
De blogheld.
Ja, van wel eer.
Van wel eer, hoezo? Van wel eer.
Nee, ik ben wel weer aan het bloggen.
Precies, je bent weer aan het bloggen. Ja. Het grappige was dat we elkaar weer tegenkwamen op een event waarbij het wel een beetje leek als van alle mensen van oudsher van het bloggen en Twitter. Alhoewel er ook veel mensen ontbraken. En toen dacht ik, het is wel goed om daar eens een keer over in te gaan wat jij daar vertelde. Maar laten we eens teruggaan naar jouw jeugd.
Oh jeetje, ja, zo ver terug.
Ja, zeker. Omdat het heel veel zegt over wat er uiteindelijk gebeurt. Dat heeft heel veel te maken met wat in je lucht is gebeurd meestal. Je bent begonnen op het Mencia de Mendoza.
Mencia de Mendoza, ja. Sorry. Oh, je hebt mijn LinkedIn gecheckt.
Ja, alles check ik.
Ah, oké.
Okay. Oh, de kat komt op tafel zitten.
Ja, de katplaten komt er
even. Die denkt even zitten. Van, is dit interessant, ja of nee?
Ja.
En je hebt daar VWO gegaan, neem ik aan.
Ja.
Kijken hoe lang je door hebt gedaan.
Ja, 6 jaar. Ja, toch? Ja, 6 jaar.
Ja, precies.
Ja, ergens in de jaren 80 zo'n beetje.
Ja, het was natuurlijk een risico. Je kon ook ergens aan blijven zitten, maar de gok was hier
veel gedaan. Nee. Ik heb netjes... Ik heb mijn hele schoolcarrière heb ik netjes in de daarvoor gestelde tijd gedaan. Dus ook daarna... Dus Mencia, dus VWO. En daarna toen nog de HEAO, wat tegenwoordig HBO is. Heb ik ook in 4 jaar gedaan. Ik heb daar alleen wel een tussenjaar gehad tussen VWO en HBO.
Wat heb je nou gedaan?
Nou, de grap was dat ik toen ik op het Mencia zat, ik wilde eigenlijk striptekenaar worden. En ik was wild van strip, van comics, van stripboeken en eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ik heb alleen, neem er geen tijd meer voor. En toen dacht ik, en op een gegeven moment dacht ik ook van nou ja, striptekenaar, of reclame, dingen maken, dat vind ik wel tof. Weet je wat, ik ga naar de kunstacademie. Wist ik veel. In die tijd was ik ook, dus in de laatste jaren van het Mencia, het is inmiddels verjaagd, dus ik kan er prima over vertellen, was ik ook veel met graffiti bezig. Dus ik maakte muren en treinen een beetje mooier, vond ik zelf. En ik was dus, en daaraan verwant was ik ook veel met airbrushen bezig. Dus ik, ik maakte bijvoorbeeld Spyker EX, weet je wel, op de achterkant van anderen, dus in opdracht en zo, maakte ik daar dingen achterop en zo, en posters en allemaal dat soort zaken. Dus toen dacht ik van, nou, daar wil ik wel wat mee gaan doen, dus ik ga naar de kunstacademie. Alleen ik had niet die instelling van, je moet als een map presenteren en een portfolio, en ik had het allemaal nooit gedaan, weet je, ik was maar een beetje aan het aanklooien altijd. Dus ik, allerlei kunstacademies naar van die open dagen geweest, naar die selectiedagen destijds. Ik ben nergens aangenomen. Den Haag, Rotterdam. Ja, Rotterdam was geen kunstacademie, was iets anders. Breda, waar ik dus oorspronkelijk vandaan kom. In Antwerpen zijn we nog geweest. Dus ik was nergens aangenomen. En ik had niet echt een plan B. Mijn ouders zeiden ook van, ja, maar wat doe je dan als je niet wilt aangenomen? Ja, nee, dat komt allemaal goed. Ja, dat kwam dus niet goed. Dus toen zei ik van, oh shit, wat moet ik nou gaan doen? Dus toen ben ik een jaar gaan werken. En ik heb toen een jaar echt allerlei klusjes gedaan voor uitzendbureaus. Dus echt, ik heb leren heftruck rijden. En ik heb op de 10e, 12e verdieping van overheidsgebouwen heb ik zonneschermen geïnstalleerd. En ik heb van alles gedaan. Maar in die tijd vonden mijn ouders wel van, ja, weet je, allemaal heel leuk dat je aan het werk bent. Maar Je moet wel gaan kijken wat je dus na dit jaar wil gaan doen. En toen kwam ik een beetje in aanraking met marketing, communicatie en dat soort zaken. Dus meer de, niet zozeer de creatieve kant, maar meer de business kant van, oké, wat komt daarbij kijken eigenlijk als je het over een advertentie hebt of over een tv-spot? Wat zit er allemaal nog meer achter? En dat vond ik eigenlijk ook wel interessant. Dus toen ben ik hier in Utrecht op destijds de Hogeschool voor Economie en Management, wat later Hogeschool Utrecht is geworden, ben ik communicatie gaan studeren.
Maar hoe kwam je daarmee aanraking dan? Wat was dan?
Nou, ja, dat is ook nog wel weer een grap. Dat ik dus zo'n beetje een gesprek met mijn ouders, hoe dat precies ging, weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, joh, maar je moet wel een beetje bij, je moet wel een beetje blijven doorgaan met dingen leren of studeren of daar iets mee gaan doen. En ik dacht van, ja, wat moet ik dan gaan doen? En toen kwam ik dus de LOI tegen, de avondcursus, de thuiscursussen van de LOI. En ik dacht, oh, laat ik daar maar eens iets mee gaan doen. En dan zit je een beetje te bladeren. En toen, daar kwam ik dus zo'n cursus tegen, dat heette toen PR en communicatie of PR en voorlichting en communicatie. Zoiets was het of zo. En daardoor, Dat wekte bij mij een beetje de interesse voor dat vakgebied. En toen ben ik dus gaan kijken naar, oké, wat voor opleidingen zijn er. Dus je hebt universitaire opleidingen, hbo-opleidingen of heo-opleidingen. En zo ben ik dan ook via open dagen en zo. En op een gegeven moment, nou, hier in Utrecht zaten we in een prachtig pand op de Van Asje van Wijkade. Midden in het centrum, of aan de rand van het centrum. Ja, dat sprak natuurlijk aan. Dus toen ben ik hier in Utrecht beland.
Maar je LO-cursus heb je niet gedaan?
Jawel.
Ja, toch wel. Ja, ik denk dat boek gebladerd.
Ik heb ook nog een LOI-certificaat. Ik heb niet op LinkedIn gezet, maar ik heb ook nog een LOI-certificaat.
Voor die PR.
Voor dat PR. Ja, ik zal het vast ergens hier in de doos hebben liggen. Ja.
Wat was het, als je kijkt naar al die werkzaamheden die je hebt gedaan, zeg maar, wat was er dan, als je naar kijkt, wat is wat je, waar je nog iets aan hebt aan die klus die je toen ooit hebt gedaan? In het tussenjaar.
In het tussenjaar, in al die baantjes. Nou, kijk, ja, je leert misschien een beetje een soort werketels of zo. Of je leert een beetje, weet je, ik was een opdondertje van, wat was het? Ik was 17, 18 jaar of zo. Dus dan denk je dat je het wel allemaal weet. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weet ik nu nog niet. Dus dat leer je bij. En je leert ook wel. Nou, ik heb toen ook wel geleerd dat mensen je ook wel op een manier kunnen bejegenen. Vanaf het eerste moment dat ze je zien. Wat namelijk in die tijd gebeurde, dat schiet me nu ineens binnen. Ik werkte in een magazijn voor elektronica winkels. Dus er was een groothandel en daar liggen al die stekkertjes en stopcontactjes en de zekeringen en zo. En er kwamen gewoon al die elektrowinkels, die komen dus met bestellingen. En dan moet je gewoon order pikken en dat moet dan allemaal in dozen naar die winkels toe. Dus dat deed ik zo'n beetje de hele dag. En op een gegeven moment, en dat was in de tijd, dat was begin jaren 90, dus ik liep daar met mijn lange haar en weet je, liep ik daar rond. En dat was ook een oudere man en die had gewoon altijd al een beetje de pik op me. Die vond me maar een beetje een raar ventje. En ik, een beetje een lange slungel en waardoor een beetje mezelf gekeerd. En met dat lange haar en zo en rokend. En dat was nou niet de beste presentatie die je kon hebben, zeker naar een oudere generatie. Ik moet ineens denken aan die klimaatmars vandaag. Met een oudere generatie en zo. En op een gegeven moment was daar, toen op een dag werd ik bij de directie geroepen. En daar zat dus die oudere man en met de directeur. En ik werd beschuldigd van diefstal. Ik zou schijnbaar stekkers of een van een lullig ding in een tasje hebben meegenomen. En die man die was ervan overtuigd dat ik dat had gedaan. En ik was zo geschrokken van dat gebeurde. Dat ik ook weer een beetje zo bedremmeld in mezelf gekeerd. Dat probeerde te ontkennen. Maar door mijn gedrag op dat moment ook. En het gedrag wat ik daarvoor had laten zien. Waren ze wel van overtuigd dat ik een of andere blowende hippie was. Die dat inderdaad had gedaan om dat weer door te verkopen. Weet ik veel. Dus ik werd op staande voet ontslagen. Ik kon vertrekken. En dat is me altijd wel een beetje bijgebleven van, weet je, je moet daar moet je toch altijd wel een beetje waakzaam voor zijn. En ik vind het lastig, want tegelijkertijd kan ik vaak in mijn enthousiasme en in mijn gedrevenheid ook best wel doorslaan. In gesprekken en in discussies ook met name. Maar dat is altijd wel iets wat me wel een beetje is bijgebleven van, ja, daar moet je altijd wel op letten. Je moet je niet anders voordoen dan je bent, maar weet dat anderen jou altijd op een manier zien waarvan je zelf niet verwacht dat zo is.
Heb je dat nu nog?
Nou,
Laat ik dan zeggen, hoe denk je dan dat mensen je dan zien op zo'n moment dan?
Nu? Wat nu? Ja de 45-jarige Brabander die af en toe een beetje kort door de bocht is of zo.
En daar is niks mis mee, toch?
Nee, dat weet ik. Nou, weet ik niet. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe mensen mij zien. Dat ligt denk ik heel erg ook aan de groep mensen. Mijn familie, directe vrienden kijken anders tegen mij dan een wat meer zakelijk netwerk. Mensen die langer met mij hebben gewerkt, die me ook al langer kennen, zullen ook anders tegen aankijken dan mensen die me voor het eerst of die me misschien ooit een keer op een podium hebben gezien of zo met een presentatie. Maar goed, het is ook niet iets waar ik nu heel bewust mee bezig mee ben, hoor. Ik denk dat het wel iets is wat dan ook wel een beetje in mijn achterhoofd speelt. En wellicht ook nu naar de kinderen toe ook wel een soort van wijze les misschien kan worden. Ook niet dat ze zich dus anders weer moeten gaan voordoen, maar je weet dat dat gebeurt.
Ja. Oké, je gaat dus dan aan de slag nadat je de Hogeschool Utrecht hebt gedaan.
Ja.
En al vrij snel nadat je accountmanagement hebt gedaan bij een ICT-bedrijf, ga je bij Rhino-Fly werken.
Ja, nou, accountmanagement bij ICT-bedrijf, ja, dat klopt niet helemaal.
Nou, dat staat, ja, er wel, ja. Het staat er wel.
Nee, ja.
Maar je hebt iets veranderd.
Het heet al, nee. Het was staat dat zo op LinkedIn, ja? Ja, accountmanagement wel, maar het is geen ICT-bedrijf. Wat wij daar hebben gedaan, nou, dat is op zich wel een behoorlijk relevant moment geweest, okay, voor mij, is dat we dus tijdens die opleiding, dus dat was dus 92 en 96, zo uit mijn hoofd.
Klopt.
Toen in 94 ontdekte ik dat internet. Samen met twee studievrienden, met Ronald Verschaik en Martijn Verhoeven, met wie we later dus Rhino-Fly zijn begonnen. En wij ontdekten dat internet tijdens die opleiding communicatie. En wij dachten, met digitale stad en maar dat soort dingen, we dachten van, zo, dat kon wel eens wat worden, dat internet. Daar willen we wel eens induiken. En toen na mijn studie, ik woonde nog in Breda, werd ik benaderd door een, ik weet niet meer hoe dat eigenlijk precies gebeurde, maar in ieder geval, ik werd gevraagd of ik mee wilde werken met het opzetten van de nieuwe internetprovider. In die tijd waren er nog overal internetproviders.
Dat is het. Ja, precies.
Ja. Ja. En die heette Concepts ICT.
Concepts ICT.
Ja, Concepts ICT. Ja, dat heette destijds anders, hoor. Maar die internetprovider was West-Brabantnet. West-Brabantnet was een van de eerste echte gratis internetproviders. Je had ook Zonnet kwam, en er zaten allemaal advertentiemodellen omheen en zo. Wij boden echt gratis internet aan in het gebied tussen Breda en Bergen op Zoom. Dus Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom zo'n beetje. West-Brabantnet. Daar heb ik echt vanaf het begin af aan ben ik daarbij betrokken geweest. Met eigenlijk ook alweer kijken van hoe ga je mensen helpen op internet. Want ja, vergis je, dat is 1996, dat is 23 jaar geleden. Mensen hadden echt geen flauw benul wat dat allemaal was. Ik ook niet. We hadden echt geen flauw benul. Dus wat er toen gebeurde, we deelden gratis CD-rommetjes uit. Die lagen overal in winkels en zo. En die, dan kon je dan, nou, zo'n inbelscript kon je dan installeren. En daar stond al een homepage op. En daar hadden we wel allerlei dingen. Maar mensen dachten dus bijvoorbeeld dat op dat CD-rommetje het internet stond.
Ja, ja.
Oké, dus ik heb nu het internet. Nou, nee, zo werkt het niet. En mensen belden ook van, ik zie jullie website. En nu? En die hadden geen flauw idee. Weet je, Google bestond allemaal nog niet.
Nee.
Dus toen kwam ik op het idee.
AltaVista, was die er toen al?
Nou ja, AltaVista had je.
Die hebben natuurlijk ook die gratis cd's allemaal aan die boekjes.
Ja, ja. Nou, je had American Online natuurlijk met die gratis cd's in.
Oh ja, oh,
ja.
Oh,
ja. Ja, maar AltaVista als zoekmachine bestond. En je had natuurlijk Yahoo en...
Ja.
Hotbot en weet je, allemaal dat soort dingen kwamen op. Dus toen kwam ik op het idee van, joh, weet je wat we moeten gaan doen? We moeten sowieso op die frontpage, daar moet veel meer content gaan komen. En een beetje in navolging van de eerste e-mail nieuwsbrieven, de Daily Planet van Francisco van Jolen en zo, ben ik met ook een e-mail nieuwsbrief begonnen die... En ja, opt-in en zo, dat bestond het allemaal niet. Gewoon als jij een e-mailadres van West-Brabant had, dan kreeg jij gewoon die nieuwsbrief, klaar. Maar daarin elke week, elke vrijdag, gewoon linkjes naar nieuwe websites, naar dingen die ik tegenkwam. Want ik zat de hele dag op internet. Dingen die ik tegenkwam. En die, daar schreef ik over. En die stuurde ik via een nieuwsbrief uit. En die kwamen ook op de site te staan. Dus het was eigenlijk al een beetje ook bloggen, avant la lettre. En daarmee hebben we toen heel snel mensen op weg kunnen helpen op dat internet ook. Dus dat zijn wel de eerste dingen die ik daar heb gedaan. En daar heb ik een jaartje of anderhalf, twee gezeten, denk ik.
Want waarom was dat? Waarom koos je even om het gratis te doen? Wat was de motivator, de drijfveer?
Dat is een goede vraag. Dat zat voor een deel toch ook wel ideële motieven in. Van inderdaad, mensen moeten op internet kunnen. En moeten niet gehinderd worden door enige, weet je, door financiële beperkingen of wat dan ook. Want in die tijd, het was gewoon knijterduur. Al, je moest met telefoontikken betalen en zo. Maar daar verdienden we natuurlijk wel op. Is dat we kregen een kickback fee van KPN op die telefoontikken. Dus daar verdienden we mee. En we verdienden met het maken van zakelijke homepages. En de eerste winkels op internet aansluiten. Weet je, dat soort dingen allemaal. Dus waren we erbij gebaat dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen online gingen. Nou ja, dan bied je het gratis aan.
Yeah.
Het enige waar we wel geld voor vroegen was volgens mij e-mailboxen. Want ook dingen als Hotmail en zo was er nog net niet of zo. Weet ik eigenlijk niet precies. Dus mensen hadden wel e-mail nodig. Nou, daar vroeg je dan, ja, weet ik, een paar gulden per maand voor of zo. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Dus ja, wat de exacte reden. Ik denk dat met name is gewoon de massa op het web krijgen. En dan juist daarmee... met name al die lokale winkeliers en bedrijven ook meekrijgen. Van jongens, jullie moeten ook online de website maken. Kunnen wij allemaal doen. Of ook op een gegeven moment, in de laatste periode dat ik daar zat, kwam er ook een soort, hoe noem je dat? Serverbeheerachtige diensten kwamen er ook bij. Dus ook bedrijven die zeggen van ja, te gek, maar ik heb wel nu 20 computers staan en die mensen moeten allemaal op internet en hoe moet dat en met kabels en met modems en switches en zo. Dus nou, waar hadden de expertise zitten. Dus dat kon ook via ons. Dus op die manier hebben we dat toen, uitgebouwd. En later is West-Brabant net, dat is van naam veranderd, het is volgens mij Concepts geneten. Volgens mij bestaat het nog steeds. De oprichter destijds is ook al lang weg. Mm. Dat is allemaal van eigenaren veranderd en zo. En dat was, maar dat was heel erg ook in die tijd dat al die digitale steden ook kwamen. Dus,
wat deed jij vooral?
Sorry?
Wat deed jij vooral?
Ik heb toen ook...
Naast de nieuwsbrieven
dus de nieuwsbrieven, support heb ik daar toen ook opgezet. Maar ook weer wat meegeholpen met van oké, hoe gaan we die zakelijke markt gewoon bereiken? Maar dat waren hele simpele dingen. Als gewoon zorgen dat er overal die CD-ROMs kwamen en... met alle plaatselijke middenstand gewoon langsgaan... en zorgen dat er gewoon die bakjes kwamen met folders en met...
Ja, dat heet ook account management, dus dat klopt wel ongeveer.
Ja, dus dus dat soort dingen deken. Maar het is eigenlijk wat ik altijd overal heb gedaan is waar... Weet je wel, waar hulp nodig is dan en ik kan het doen, dan spring ik bij en dan gaan we dat gewoon doen.
Ja.
Ik heb nooit echt overal een hele vaste functie gehad.
En waarom begin je, want je zit daar in de opmars, in de start van het internet in Nederland.
Ja.
En je ziet ook kansen en allemaal dat soort dingen. Waarom begin je dan Rhinofly?
Nou, omdat we, voordat ik bij West-Brabantnet begon, toen hadden we al het idee met z'n drieën om dat te gaan doen. Om een bureau te beginnen. Dat heette toen nog anders destijds. Nog voor Rhinofly. Ik woonde in Breda. Ronald en Martijn woonden hier in Utrecht. Het zou dus ook in Utrecht. Voor Zeist destijds hadden we een onderkomen bij een bevriend softwarebureau. Zouden we daar beginnen. En ik vond het toch lastig. Ik woonde in Breda, ik had een vriendin in Breda. En ik ook wel een beetje. Ik vond het ook wel een beetje eng om dat te gaan doen. En toen kwam dat voorbij van West-Brabantnet, wat echt letterlijk om de hoek ook zat. En dan was ik dacht, ja nee, dat moet ik gewoon eerst gaan doen. Maar Ronald en Martijn hebben altijd wel die stoel vrijgehouden voor mij. Die hebben wel gezegd, gast, je bent altijd welkom. Dus op het moment dat ik besloot om te stoppen bij West-Brabantnet, heeft allerlei redenen, doet er niet zo heel veel toe. Toen die avond belde Martijn mij en die zei, we zijn een beetje aan het uit. We krijgen best wel wat opdrachtgevers nou. We zijn op zoek eigenlijk naar mensen. We hebben ook gedurende die tijd eigenlijk altijd wel contact gehouden. Maar hij zei van, weet jij nog iemand in jouw netwerk? Hij zei, nou, dus ik zeg, ik
ja, precies,
misschien.
Precies.
Nou ja, dus dat was binnen een week geregeld. En ja. Toen ben ik dus vanuit Breda op en neer naar Zeist gaan reizen. En zijn we, wat later dan Rhinofly is geworden, zijn we gaan opbouwen. Ze waren toen natuurlijk al wel een tijdje bezig en er zat toen ook al een stagiair en een designer en zo, die ging ook weer weg. En toen zijn we dat eigenlijk zo'n beetje gaan bouwen met, nou goed, uiteindelijk is het nu Kaliber geworden en ik ben er ook alweer 10 jaar weg. Maar dat is eigenlijk een beetje de stap is dat geweest.
Ja, het idee was van jullie drieën. Ja, mooi hè. Het idee is van jullie drieën, hè?
Ja.
Uiteindelijk wordt je medewerker.
Ja.
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 Heb je niet spijt van dat je niet ondernemer bent geworden toen? Spijt is niet het goede woord.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Nou ja, dat is nu 20 jaar geleden. Ik was 25 jaar of zo. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. En ik vond het wel prima zo. Weet je, ik vond het wel prima dat ik gewoon salaris had. Dat ik gewoon een vast salaris had. Maar tegelijkertijd was ik wel heel nauw betrokken met Ronald en met Martijn. Over van, ja, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dit verder vormgeven, uitbouwen? Wat voor mensen hebben we nodig? Dus ik heb nooit dat ondernemende. Ik ben nooit echt in die zin een ondernemer geweest, inderdaad. Maar ben wel heel vaak betrokken geweest bij vraagstukken waar ondernemers mee te maken hebben.
Ja, dat klopt. Daar heb ik zelf ook altijd wel gehad. Maar ik zie ook wel, en ik merk ook wel het verschil, dat als je zeg maar ondernemend zijn in een bedrijf en je loon gewoon krijgen, is wel wat anders zijn dan ondernemen zijn,
ja,
en afhankelijk zijn,
ja,
van de winsten.
Ja,
dat
ja,
je dan nog
ja,
even
ja,
mijn loon
ja,
uit
ja,
mag halen.
Dat klopt. Nou ja, en dat is heel erg. Ja, dat was in die tijd. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan eigenlijk. Want dat was prima. En ik heb ook nooit voor mezelf nagedacht van, ja, maar wil ik het op deze manier blijven doen? Of wil ik inderdaad meer dat ondernemer zijn? Dat is eigenlijk pas veel later gekomen.
Wat is een van de mooiste dingen die je hebt gedaan met Rhinofly, waar je trots op bent?
Oh, dat is zoveel, joh. We hebben zoveel toffe dingen gedaan. Kijk, het mooiste was dat we elk jaar Ronald en Martijn altijd aan elkaar vroegen van, vinden we het nog steeds leuk, gaan we nog een jaar door? Nou, het was elk jaar leuk. En we hadden eigenlijk maar één doel altijd voor ogen. Dat was het internet mooier maken. Ik denk, het zijn een paar dingen. Wij hebben met Rhinofly hebben best wel aan de wieg gestaan van de hele werken bij house aan sites. Hè. We zijn destijds met werken bij de overheid. Werken bij het Rijk, wat nu werken bij Nederland geloof ik is. Of werken voor Nederland.nl, weet ik veel. Al die vacature sites. Dus dat we natuurlijk op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie hebben we best wel wat dingen gedaan. En ook wel wat mooie prijzen gewonnen. Dus dat is te gek. We hebben, en dat vind ik dan persoonlijk, vind ik dat echt heel tof is wat we met Frankly hebben gedaan, met het businessblog, waar we, ik was natuurlijk zelf al heel vroeg bezig met bloggen privé, maar dat we dat toen ook als bureau zijn gaan doen, als een van de eerste in Nederland. Dat was super tof. We waren al met videobloggen bezig toen YouTube nog niet bestond. Ja, weet je, we hebben zoveel gave dingen gedaan. Maar ik denk eigenlijk wel het mooiste is dat we de afgelopen... Is dat eigenlijk de mensen die altijd bij ons hebben gezeten, die zijn zulke toffe dingen gaan doen ook. Weet je, iedereen komt en gaat in zo'n bedrijf. En als ik een beetje rondkijk in het netwerk van wat doen al die verschillende mensen nou? En heel veel mensen spreek ik nog best wel vaak en zijn ook goede vrienden. En die zijn zulke toffe dingen gaan doen. Dus iedereen is bij ons begonnen, vanuit zijn studie, vanuit stage en is blijven hangen. En is op een gegeven moment weer verder gegaan en zijn weer eigen bedrijven begonnen. Hebben internationale marketingfuncties gehad, hebben eigen publishing houses. Zijn onwijs gewoon ver bezig op het gebied van UX en UX design en zo. En dat is echt te gek. En ik vind het heel tof om dat ook te zien, gewoon van dat iedereen wel gewoon soort van langzaam zeker ook weer daar zijn eigen plek in vindt.
Ja. Dus. Twee vragen uit jouw verhaal nu. De blog heette Frankly.
Ja.
Was dat met Frank?
Dat ja, was? Ja, dat had, ja, daar had het wel een beetje mee te maken. Ik heb het zelf toen niet bedacht. Dat het was een beetje vanuit het Frankly van gewoon een soort eerlijke, ja, open dat. Maar ook ja, met mijn naam. Ja, dat is eigenlijk de enige. Rhino Fly, weet je, met Ellie op het einde. Frankly.
Ja, nee, dat is wat mij altijd dacht, dat oh ja, het is toch wel Frankly. Ja, ja. Het kan wel zo. Matthijs Roemen.
Matthijs, ja.
Dat kan toch op jullie vanavond niet?
Ja. Die is bij mij afgestudeerd.
Ja, precies. Ja. Ja, want die herinner me ook nog. Ik dacht, dit maakt ik even rijden of blijven zitten.
Ja, die heeft toen, bij mij is die afgestudeerd. En die is, dat was in de laatste periode dat ik daar zat, die is daarna Tribewise begonnen binnen Rhinofly, een soort social media club. Ja, misschien maak ik het daar te klein mee, maar zo bedoel ik het niet. Maar, en die zit nu bij Mediabureau ergens, geloof ik, ja.
In die tijd begin je ook allerlei andere activiteiten rondom het bloggen. Ja. Even kijken, want je hebt de eerste business blog meeting organiseer je.
Ja,
in 2004.
Ja. Dat was je ook bij, hè?
Volgens mij niet bij de eerste, maar ik heb wel de vierde georganiseerd samen met Laura.
Oké.
En ik denk wel dat ik bij de derde ben geweest, gok ik. Voor mij was daar, zou, uit mijn hoofd kan ik me herinneren dat Sanne Roemen, die zou toen die vier organiseren en die had daar uiteindelijk geen zin en tijd meer in. Okay. En toen heeft zij mij gevraagd, god, zou je iets aan doen met Laura? En zo is het voor mij een sommetje gegaan. Okay. En wij hebben er iets ander concept van gemaakt. Ja. En nou goed, helemaal niet. En je organiseert, je was schrijver bij About Blank, een weekly magazine. Dus nog een keer een tijdje voorzitter van Dutch Bloggies.
Ja.
Dus je hebt wel iets met dat bloggen, want uiteindelijk ben je zelfs een boek uit bloghelden.
Ja.
En nu ook als ik nu weer kijk naar je blog, het zijn ook vaak weer een beetje dezelfde structuur zoals je dat hebt gedaan. Begin bij West-Brabant. Korte omschrijving, linkje en verwijzing, voor de rest niks.
Ja.
Dus geen lange post met allerlei verhalen.
Nee, dat is niet het belangrijkste format inderdaad. Dat gebeurt wel.
Ja, dat klopt. Maar de kern bestaat nog steeds uit, hey, Sanne blogt weer. Wup, hier heb je haar blog. Punt, ga.
Ja, go. Ja, nee, dat klopt. Ja, en dat blijf ik ook gewoon nog steeds prettigste vinden. Als ik ook mijn allereerste blogposts teruglees uit 2000 zo'n beetje. Dat waren eigenlijk gewoon tweets. Ja, het was ook niet veel langer dan 280 karakters volgens mij. Dat was ook een beetje mijn aandachtspannen in die tijd wel. Dus dat is natuurlijk, dat bloggen is uiteindelijk ook wel verwoorden tot wat het nu dan is. Met de hele cotton industry die er omheen hoort. Maar het is veel meer dan dat. Weet je, kijk, bloggen is Erwin van der Zanden van Bright. Die heeft het, vind ik nog steeds, destijds het beste uitgelegd. Dus dat bloggen was eigenlijk het eerste native webformat. Dat was het eerste echte format om te schrijven voor het web. alles wat ervoor kwam was een soort van kopie van kranten of van tijdschriften of van tv. Of van, weet je, ik probeerde een beetje krantje te spelen op het internet. Dat deed ik eigenlijk ook natuurlijk met West-Brabant.net. Wat Francisco van Jolen met de Daily Planet deed en al die anderen en zo. Was toch een beetje wat krantje spelen op het internet. Maar dat bloggen, dat was ineens een soort... Nou, niet ineens, is natuurlijk, we hebben een behoorlijke evolutie meegemaakt. Ja. Maar dat was een soort van... Ja, een soort oervorm van dat het schrijven op het web. En ook het ontdekken van het web. Het laten zien van wat er allemaal is. En daarmee een soort van je eigen wereld creëren. En ik heb natuurlijk ook al die... wat we met lifehacking hebben gedaan. En wat ik met alles moet houden rondom Evernote. Weet je wel, van die typische formats en in een niche. En dat heb ik ook allemaal gedaan. En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar ik miste gewoon dat free format... Dit is er allemaal. Dit zijn te gekke dingen die jullie ook allemaal moeten... Dit moet de wereld weten. Dus dat ben ik weer gaan doen. En ook een beetje als een archief voor mezelf. Want dat vind ik ook wel weer grappig. Is dat ik nu, als ik nu ook weer oudere posts teruglees... dat het ook wel weer... Die tijd ook weer een beetje terugbrengt. Oh ja, dat was ik was toen daarmee bezig. Of ik was binnen de Hogeschool Utrecht met een opleiding bezig. Of ik was... bij die klant bezig, of dat is een onderwerp wat me interesseerde. Dus in die zin is het ook wel een soort archief voor mezelf. En dat vind ik ook wel heel, heel erg prettig. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik op mijn site, op Digging the Digital nu... wat begon echt als een hobby en wat het nog steeds wel... ik zit nu een beetje op een soort kantelpunt. Van ja, het is niet echt meer een hobby eigenlijk. Het begint weer een beetje uit de hand te lopen. Wat mijn vrouw ook altijd zegt is van... Ja, je kunt dingen nooit klein houden. Het moet altijd weer... uit de hand lopen. Dat was met de Dutch Bloggies zo en dat is met dat blog zo. En weet je dat? Ik moet er altijd weer een ding van maken. En ja.
En waarom is dat?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is deels denk ik gedreven. Nou ja, echt de gedrevenheid.
Een hobby is toch altijd gedreven?
Ja. Maar ja, en dat is dus op een gegeven moment het ding. Dan wil je daar net wat meer van maken. Of je wil wat meer ook. Je wil altijd een soort stap verder. Tenminste, ik wil daar dan toch net altijd weer een stapje verder in. Of ik wil daar net weer wat... niet eens zozeer wat meer uithalen eigenlijk. Maar meer... het is leuk om te doen. Dus waarom zou ik daar niet meer van maken?
Maar wat versta je onder meer maken van je huidige blog dan?
Nou ja, nou, kijk, wat ik al zei. Het begon echt als een soort hobby in de zin van... om voor mezelf... een beetje wat nieuwe webtechnologieën te leren. Rondom dingen als versiebeheer met GitHub. En je hebt dingen als WordPress. Maar je hebt nog heel veel andere blogplatformen ook. Nou, daar wilde ik wat omheen leren. En de afgelopen, pak een beetje anderhalf, twee jaar. Heb ik daar met tussenpozen. Ben ik daar steeds bekwamer in geworden. En hoe bekwamer ik daarin word. Hoe meer ik daarmee wil doen. Hoe meer ik denk van, oh, maar dan kan ik dit ook doen. Dan kan ik dat ook. En dan kan ik er iets aan toevoegen. En dan kan ik daar... En langzaam zeker komen ook... zijdelings komen al die... beetje tegenbewegingen rondom... centralisatie van content. De sociale silo's zoals Twitter en Facebook. Waarbij toch ook een soort tegenbeweging komt van... maar je kunt het ook allemaal in eigen beheer hebben. Je kunt het ook allemaal zelf doen. Nou, dat interesseert me weer, dus ga ik daarop door. En dan, weet je, langzaam zeker bouwt dat allemaal maar een beetje uit en wordt dat steeds meer. En merk ik ook dat mensen dat ook interessant vinden en het leuk vinden om daarover te lezen. En daarvoor dus ook bij mij komen. Dus dan denk ik van, dan moet ik daar wat meer over schrijven. Dus dan vormt zich langzaam maar zeker, wordt dat allemaal steeds meer. En vind ik voor mezelf dat ik daar dan ook meer mee moet doen. En dat ik daar meer van moet weten en ook weer... Ik wil het woord influencer niet gaan gebruiken, deze podcast.
Bij deze
gebruik, maar meteen eruit geknipt. Nee, maar wil ik constant wel een beetje in die voorhoede blijven. Van, jongens, dit is wat er aan zit te komen, dit is wat er gaande is. En ik weet dat ik niet alles kan weten, maar ik wil wel weer een hoop weten dan. En dat is dan bij mij een beetje wat die gedrevenheid, dat het van een kleine hobby tot toch net even iets meer wordt.
Jij maakt van je hobby dan steeds meer.
Ja.
Dus je blog wordt steeds groter. Mensen vragen meer aan dingen. En je verdiept in die onderwerp en je schrijft daar weer meer over. En dan krijg je natuurlijk nog meer vragen. Kan het zich in alle kanten ontwikkelen? Of is het wel rondom het onderwerp blog, publiceren op het web geconcentreerd?
Ik bedoel...
jouw hobby. Jouw, en je,
ja,
en...
dat heeft eigenlijk altijd wel in het online publiceren gezeten. Ik bedoel, en ook voor het online publiceren, ik zat altijd in de redactie van de schoolkrant. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten op de een of andere manier. En natuurlijk ook de reden, dat ook een van de redenen dat ik Bloghelden ben gaan schrijven. Is ook omdat ik al merkte van ja, hoe paradoxaal het is dat we in een periode zitten dat in principe alles wordt bewaard. Maar je op een gegeven moment niks meer kunt terugvinden. Omdat toch ook digitale bestanden ook aan soort van rot zijn, onderhevig zijn. Hè? Dat ze door de tand destijds verloren gaan. Ik denk van nou, dan moet ik wel iets mee. Daar is toen een Bloghelden uit ontstaan. En ja, ook nog steeds is...
Überhaupt het boek van Bloghelden. Ja. Dus ik kreeg van de week van mij een berichtje ergens voorbij kwam. A List Apart. Ja. Die ken je vast.
Ja.
Je bestond 25 jaar uit mijn hoofd.
Zoiets, ja.
Ik dacht, hey, jezus, dat is echt wel... Dat is echt... Echt
oud. Ja, A List Apart. Dat is toen destijds wat Jeffrey Zeltman volgens mij, die is daarmee gestart.
Ja.
Dan weet ik nog wel dat begon inderdaad. Ja, dat was wel heel bijzonder. En ik moet je eerlijk zeggen, dat zijn ook wel typisch van die titels die op een gegeven moment een beetje van mijn radar verdwijnen eigenlijk. Zo van, dan volg je dat niet echt meer en dan zal het wel. Totdat je dan via kom je daar toch weer terecht. En dus ook ja, die boekenseries die ze nu allemaal hebben en zo, dan zie je dat toch.
Ja, zullen de koffie aanzetten.
Oh,
ja.
Dan kom je weer een knip. Man, dit gaat eeuwen duren, joh.
Ik hoop dat het
precies. Heel goed, dat, ik snap hem.
Ik weet dat de schoolplein tegenover mijn huis.
Ja, nou, hier zijn ze allemaal de deur uit nu inderdaad. We hebben echt vlak voordat je binnenkwam, ook mijn dochter met de vriendinnetje. Ja, ik ga naar school, ik ga weg. Go. Ja, wegwezen. Ja. Want die zaten hier nog een opdracht te maken of zo. Ja.
Oh ja.
Wieberen.
Even wachten, want er komt nog één nabrander, toch? Met koffiepraat, het goed onthouden.
Ik weet niet, wil je de melk bij of niet?
We
zijn list. Ja, wat zijn voor jou dan grote voorbeeldblogs, 6 slides, waarvan je zegt, die hebben de tand des tijds overleefd?
Nou, ik denk dat internationaal Seth Godin zeker ook wel is. Ook dat is iemand die ik niet religieus dagelijks volg of zo, maar zo nu en dan check ik dat wel weer even. En zijn boek weet je, heb ik natuurlijk wel ook al in het verleden ook al gelezen. Dus die hebben de tand destijds wel doorstaan. Internationaal ook mensen als Dave Weiner met scripting.com. Ja, die echt al zo lang bezig zijn. Dat, nou ja, hier in Nederland is dan een van mijn vrienden, Ton Zijlstra, die... natuurlijk ook al heel lang al bezig is. En we waren elkaar een beetje uit het oog verloren. Maar de laatste 2 jaar hebben we elkaar weer gevonden. En best wel veel contact. Maar hij is ook al 15 jaar of zo is hij al bezig.
Ja.
Dus dat zijn zo degenen die nu zo als eerste te binnen schieten eigenlijk. Maar die echt al zo lang bezig zijn. Ja, er zullen wel een hoop... privéblog zijn.
Ja, precies, ja, maar de grotere bekende. Ja, ik weet het niet.
Jij bent zelf ook al lang bezig, hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Die Engelsman, die... met die fantasieboeken, die fantasy-romans en zo, weet je wel.
Wie, George Martin?
Nee.
Oh.
Twitter, daar is hij ook actief. Ah, ik weet ze nou niet. Nou ja, goed. Slecht voorbeeld, dus ik kan het nou niet aan denken. Jezus.
Knippen we er ook weer uit.
Nee, dat knip je niet uit.
Nee, maar het is... ja, een echte voorbeelden van blogs van waar ik nog veel naar kijk of zo, die... Het verandert heel erg.
Dat klopt. Maar ik vind Seth wel een goed voorbeeld.
Ja.
Want die is natuurlijk op een of andere manier toch... Verschrikkelijk consistent. Verschrikkelijk consistent.
Ja, nou ja, wat ik heel knap vind aan hem is dat hij elke dag... Hoe klein het ook is, hij post iets. En het zijn vaak kleine gedachtensprongetjes. En soms lees je wel van, nou, er zit al wel wat meer achter en zo. Maar hij doet dat wel consistent dag in dag uit.
Want ken je zijn podcast ook?
Nee.
Akimbo.
Nee. Ja, ik weet dat, maar ik
kan hem... Maar zijn tip, ook als je nu luistert, het is echt... Dan pas snap je hoeveel er achter de blogpost zit.
Ja, dat geloof ik.
Achter het denkproces rondom een klein itempje wat hij daaruit opzoekt en hoe diep hij erin gaat. Dat is echt ongelooflijk.
Nee, maar dat kenmerkt vind ik dan ook wel echt professionals. Ik bedoel, het is destijds ook, was dat nou Picasso of zo? Die werd gevraagd om hem ergens in een restaurant om een servetje, om daar zijn handtekening op te zetten. Voor een restaurantbezoeker. En dus hij deed dat. Hij heeft, nou, dat is $100,000.
Ja, precies.
Ja, maar hoezo dan? Ja, het is een hele simpele handtekening. Maar er zit jaren aan werk. En weet je, alles komt eraan vooraf dat het dit nu waard is.
Ja.
En dat is bij mensen als Seth Godin ook, vind ik.
Ja, en hij heeft natuurlijk een aantal ontzettend grote projecten gedaan.
Ja.
Op eigen risico. Heel ondernemend altijd. Ja. Dat vind ik fantastisch.
Ja, klopt. Nou, ja, wat ik nog steeds te gek vind. Hij staat hier in deze boekenkast. Is nog tijdelijk. Dat hele grote boek van hem. Ik ben vergeten. Het ligt boven ergens in een doos. Sinds de verhuizing. Hij had zo'n boek.
Ja, heb ik niet besteld. Die was iets te kostbaar.
Humongous, dat ding. Dat is
klopt.
Ja, dat kan je niet zien in een podcast, maar heel dik.
Een koffietafel, koffietafelboek is het.
Ja, het is bijna een koffietafel.
Ja, dat klopt. Ik ben wel kwijt hoe die heet. Het is goed. Gaan we even een podcast onder de show notes zetten?
Ja, gaan we in de show notes zetten.
Heb je zijn laatste boek overigens ook? This is Marketing?
Nee.
Dat is...
Nee, maar ik ben echt, wat dat betreft, boeken en alles, daar ben ik echt een beetje... Oh, kijk, daar is die.
Jo-Janneke Houtenman.
This is Marketing, ja. Nee, ik...
Echt superboek.
Nee, ik ben op dit moment de biografie van Bruce Springsteen aan het lezen.
Oh ja.
Dat vind ik minstens zo interessant. En ik heb nog de biografie van de Beastie Boys liggen.
Ja,
en
precies.
Ik heb nog zoveel andere dingen liggen. Ja. Ik ben ook wel een beetje afgestapt van het lezen van al die businessboeken.
Oh ja, maar ik lees niet allemaal. This is Marketing is echt
Ik wist ook niet dat het er was. Dus ik ga hem zeker eens even kijken.
Twee boeken op dit moment. This is Marketing en Work Doesn't Have to Be Crazy van
Basecamp.
Ja, van
Basecamp. Ja,
die heb ik. Twee wereldboeken.
Ja, die heb ik als e-book. Die heb ik van Patrick Loonstra gekregen. Of nou, niet gekregen, maar die tipte hem. Ook dat zijn eigenlijk een beetje verzameling blogpostjes bijna. Daar wil ik het niet mee te niet doen. Nee, maar het zijn korte, handzame dingetjes waarvan je leest denkt van, ja, maar dat klopt.
Ja.
Zo zouden we het ook moeten doen.
Precies. Ja. Nee, dat is echt heerlijk.
Ja, dat soort toch boeken. Ik vind nog steeds één boek wat nog altijd voor mij zoveel heeft veranderd. Dat is de Clue Train Manifesto uit 1999. Toen ik dat boek las, toen was ik ook net afgestudeerd, we waren bezig natuurlijk met dat bureau en zo. Maar dat zette mijn denken over het internet en communiceren op internet en weet je, het markets are conversations principe. Dat heeft voor mij een beetje de ogen geopend van ja, je moet met mensen praten, zelf, authentieke, personal voice, weet je, dat soort zaken. Dat kwam er allemaal in voor. En dat boek, dat ademt eigenlijk alles over online publiceren en bloggen uit. Maar het woord blog of blogs komt er helemaal niet in voor. Maar als je het leest, van dat gaat gewoon over dat onderwerp. En ik vind het nog steeds altijd een van de mooiste boeken die ik heb gelezen.
Voor mij heb ik hem niet in de kast staan. Maar die andere, die vind ik daar een beetje op lijkt. Dat is van Robert Scoble en...
Ja, ik weet welke je bedoelt. Zie je, we hadden...
De kale.
Wat?
Hij is kaal, die andere kerel.
Ja, zie, we hadden dit wel een beetje voor moeten bereiden, hoor. Want dan hadden we het zo kunnen roepen. Zo.
Nee.
Ik
vind het mooi dat je dit soort dingen...
Ja,
dat je
weet, want ik heb het boek ook nogmaals. We zijn, voor de luisteraars, we zijn een tijd terug verhuisd. En we hebben nooit echt de tijd genomen om weer een boek... We hadden in ons vorige huis een hele grote boekenkast. Maar die hebben we nu niet meer. Dus heel veel boeken liggen boven op zolder in de kast. Anders had ik hem er zo bij kunnen pakken, want ik heb hem.
Precies. Precies waar
ik ben ook niet meer... ik ga even op de...
Dat vind ik ook zo'n beginnersboek.
Ja, bibliografie. Naked Conversations. Israel.
Juist, South Israel.
Ja. En Age of Context zou je die kennen. Nee, maar Naked Conversations inderdaad.
Ja.
Our blogs are changing the way businesses talk.
Ja, dat is wel echt wat we bloggen. Hij staat boven, denk ik.
Wel wat van die blogboeken staan, of niet? Nou, nevermind.
Waarom schrijf je het boek Bloghelden?
Om de geschiedenis van de Nederlandse blogcultuur te bewaren. Omdat ik dus, wat ik al zei, omdat ik merkte van, dat raakte verloren. Dat toen we met About Blank bezig waren, met de Dutch Bloggies. En je wilde af en toe wat oude blogposts zoeken. Of hoe zou het gaan met, weet je wel. Dan merk je van, de blog was er niet meer. De blogger was verdwenen. Maar ook als je in de Wayback Machine of webarchive ging kijken... Allemaal gebroken pagina's. En ik vond het wel zonde. Plus ook, Ja, er kwamen toen wat meer boeken uit. Je had Blogging Heroes. Ik heb de naam natuurlijk ook niet helemaal ontoevallig zo gekozen. Kwam toen uit en je had nog zo'n ander boek. Ja, ik heb hem hier ook niet staan. Ik ga hem allemaal in de show notes zetten. Waarvan ik dacht van, ja, maar dit, ik wil dit voor Nederland gaan opschrijven. Van wat is er nou in die eerste 10 jaar, heb ik toen ook wel gekozen. Van 1996 ongeveer tot 2005. Hoe is dat opgekomen? Wie waren nou die eerste bloggers? Waarom deden ze dat? Echt om dat op papier te hebben. Om toch dat verhaal gewoon op te schrijven. Voor mezelf. En de grap was, ik ging met dat idee. Ik zat toen met een... waren toen met live hacking ook al bezig. En ik zat toen met een uitgever. Waar we goed contact mee hadden.
Welke was het?
Met AW Bruna.
Ja, precies.
Met Timo.
Nee, toch, ja.
En daar vertelde ik zo'n beetje zijdelings dit idee van, ja, het lijkt me wel tof om daar iets over te schrijven. En hij was er heel enthousiast over. Hij zat intern in het verkopen. En ineens was er ook een uitgever die het uit wilde geven. Ja. En ineens moest ik een flat tekst gaan schrijven. En ik had er echt geen letter op papier. En van, ja, we moeten wel even, waar gaat het boek over? Dat zul je ook weten.
Ja.
Dus zo is dat boek eigenlijk tot stand gekomen.
Ja, dat lifehacking, daar heb ik natuurlijk ook wat posts voor geschreven ooit.
Ja, inderdaad.
En daardoor staan ook nog in boekjes over lifehacking,
ja,
wat ik nooit had verwacht.
Ja.
Maar het heeft jou iets gebracht, het Blogheldenboek, dat het voor jou vast lag.
Ja.
Heeft het daarnaast iets nog voor je gebracht, dat je gevoel van, heb ik?
Nou, het heeft in die periode, kijk, ik was toen ook net een jaar zelfstandig. Ik ben toen in 2009 ben ik weggegaan bij Rhinofly en ben ik zelfstandig geworden, zzp'er. Dus in die periode kon ik natuurlijk wel her en der wat presentaties geven over bloggen en over bloghelden. En dan komen daar wat workshops uit. En weet je, dat je dus wat blogging workshops gaat geven en dat soort dingen. En dan als de auteur van bloghelden en dat soort dingen. Dat heeft het vooral opgebracht. En wellicht, om dan weer misschien terug te refereren naar het begin een beetje van ons gesprek, van hoe zien mensen mij? Ik denk wel de professionele internetindustrie of zo mij ziet als iemand die een beetje een soort blogger het bloggen in Nederland niet groot heeft gemaakt, helemaal niet. Maar wel er altijd mee bezig is geweest en daar wel een soort expert in is van wat gebeurde daar en waarom gebeurde dat. Wat zijn er nu nog mogelijkheden in? Ik denk dat dat nog wel speelt, ja.
Want wat is dat nu nog relevant?
Wat, bloggen?
Ja.
Ja.
En ook dat jij daar verstand van hebt, dus?
Ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou ja, goed. Wat dat betreft een beetje op twee assen. Weet je. Je kunt heel erg steeds bezig zijn met wat is nu relevant en waar kan ik nu bijvoorbeeld andere ondernemers of bedrijven wat er nog mee helpen. Hè? Wat nou gaat over online publiceren via bloggen of over visual publishing via dingen als Instagram en Pinterest en Snapchat en dat soort dingen. Of met social aan de slag of met communities of wat dan ook. Weet je. En daar steeds maar met de vaart de volkeren meegaan. Maar wat ik eerlijk gezegd altijd ook wel interessant heb gevonden is van waar komt het vandaan allemaal? Nou, wat is er allemaal in het verleden gebeurd? Dus vandaar dus Bloghelden. En ik heb dat nu nog steeds. Ik vind het nog steeds super interessant om ook podcasts bijvoorbeeld te luisteren. Bijvoorbeeld de Internet History Podcast vind ik rete interessant. Waarin wel vanuit een Amerikaans perspectief echt de geschiedenis van het internet ook door interviews wordt beschreven. Met mensen die bij de eerste Netscape browser betrokken zijn geweest. Die de eerste AOL-cd's echt daadwerkelijk hebben bedacht dat die krengen overal heen moesten. En hoe de banners en de eerste editie van Wired. En weet je, allemaal die hele historie. Ja, ik vind dat rete interessant. En of dat relevant is voor de toekomst, dat weet ik vaak niet zo goed. Ik heb wel het idee van dat we kunnen leren door naar het verleden. Je moet niet met je rug naar de toekomst staan, door alleen maar naar het verleden te kijken. Maar ik denk dat het geen kwaad kan om af en toe al naar het verleden te kijken. En van, maar wat kunnen we daar dan nu nog mee? Kunnen we daar nog iets van leren wat we wellicht weer opnieuw toe kunnen passen? Dat zie je nu ook met alle ontwikkelingen rondom het open web, decentrale web en weer een beetje een soort die tegenbeweging, het tegengeluid, hè, waarbij het web toch een soort decentraal netwerk is. Dat is het van origine ook. En dat is het in theorie nog steeds. Het is een decentraal netwerk. Op technisch vlak, maar op inhoudelijk vlak is het natuurlijk enorm gecentraliseerd door een aantal grote westerse spelers.
Facebook, Twitter, LinkedIn.
Ja, LinkedIn, maar ook Google, Amazon. Noem ze allemaal op. En dat heb je dan aan de westkant. Je hebt dan in Azië heb je natuurlijk vooral staatsgedreven.
WeChat, Alibaba.
Ja, maar ook dat daar ook toch wel vanuit de staat ook heel erg wordt. Ja. En met censuur en alles wat er gek mee. Nou ja, dan vind ik het wel interessant van dat open web is er nog steeds en moet er eigenlijk nog steeds zijn. Want dat heeft er destijds ook voor gezorgd dat we die explosie aan creativiteit hebben gekregen. Blogs, persoonlijke homepages, communities. Juist omdat het open was. Juist omdat iedereen gewoon iets kon gaan doen. Gewoon iets kon gaan publiceren. En dat je dezelfde aandacht kreeg en dezelfde, bij wijze van spreken, bijna dezelfde soort, op hetzelfde niveau stond als als grote uitgevers. Het was niet zo dat kranten of videoplatformen een snellere internetverbinding hadden, waardoor ze jou sneller de content konden laten zien dan iemand die een persoonlijke homepage over katten heeft. Iedereen zat gewoon op datzelfde internet. Nou, en dat zijn dingen die ook nu weer onder druk staan, hè, door middel van de net neutrality en dat soort zaken. Ja, dat vind ik echt heel erg kwalijk. Ik vind dat moet gewoon blijven bestaan. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om ongefilterd en ongecensureerd zijn mening te kunnen zeggen op het internet. Dat is wat anders dan dat iedereen ernaar moet luisteren en het moet versterken. Voordat we die discussie ingaan. Maar ik vind wel dat iedereen heeft dat recht.
Ja. In hoeverre, want je hebt nu je laatste job die je hebt gedaan, dat was bij een start-up.
Ja, bij Holisto.
En nu sta je weer op een nieuw kruispunt.
Ja, klopt.
En het kruispunt is weer voor jezelf beginnen ontdekken, klanten bij freelance opdrachten spreken, weet ik wel wat, workshops. Ja. Of weer een nieuwe job vinden.
Ja.
Wat is het, want dat is een van de dingen die je hebt aangekaart ook, hè, dat je zegt, ik wil daar best in de podcast over vertellen. Wat is daar de worsteling in?
Nou, die worsteling zit hem wel echt in een beetje de context waar het nu in gebeurt. Zowel in de privé situatie als ook gewoon de wereld om ons heen. Kijk, 10 jaar geleden, we hadden het in het begin al eventjes over, hè, van waarom ben ik niet gaan ondernemen destijds bij Rhino Flight. Toen was ik 25 en ik had een vriendinnetje, nu mijn vrouw. Dat gebeurde gewoon, we dachten er niet echt bij na. Toen ik op een gegeven moment zelfstandig werd, dat had ook wel een voorgeschiedenis. Is dat het ging gewoon fysiek en mentaal niet meer bij Rhino Flight voor mij. Burn-out is een te groot woord, maar ik was wel aan het einde van mijn Latijn en er moest iets anders gaan gebeuren. Die periode hadden we net onze dochter, onze eerste kind. Die was een jaar, 2, 3. Maar we zaten nog wel in een soort situatie van, nou, weet je, dat kan allemaal wel en het gaat wel en zo. Maar op dit moment is het zo dat ik heb nu 3 jaar bij die start-up gezeten. Ik wil niet zeggen dat ik 3 jaar heb stilgestaan, verre van. Maar nu ook met 2 kinderen... Je hebt wel bepaalde verantwoordelijkheden, je hebt ook bepaalde verplichtingen naar je gezin toe, maar ook gewoon financieel. Dat ik wel zit van, ja, wacht even, hoe ga ik dit nu doen? Want ik ben, voor de duidelijkheid, ik ben dus niet vrijwillig weggegaan bij Holisto. Er is helaas door een reorganisatie is mijn functie komen te vervallen, dus ik ben vrij... niet vrij plots, maar het was wel verrassend, voor mij een verrassing dat ik dus weg moest daar. Dus ik had ook geen plan van, oké, wat ga ik eigenlijk doen?
Het geld was op.
Bij mij of bij mijn bestoot? Dat heeft er onder andere mee te maken. Ja, dat was, nou, niet het geld was op, maar verplichtingen vanuit investeerders en nou goed. Weet je, en daar heb ik, op dat moment vond ik dat wel lastig. Inmiddels heb ik daar ook alle begrip voor en ik begrijp ook heel goed de keuze van de ondernemer, de start-up, onze CEO. Ik begrijp heel goed de keuze die hij heeft moeten en ook hoe lastig die keuze is. Ik neem hem ook helemaal niks kwalijk of zo. Alleen ik zit nu wel voor mezelf van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik solliciteren? Ik heb volgens mij nog nooit gesolliciteerd. Ik heb nog nooit een cv gemaakt. Ga ik ga ik toch weer ZZP. Maar ja, wat ga ik dan doen? Ga ik weer hetzelfde doen? Ga ik weer workshops geven? Ga ik weer presenteren? Ga ik misschien weer iets schrijven? Ga ik weer een boek schrijven over dat indie web en dat decentrale web en zo? Maar ja, hoe ga ik daar dan geld mee verdienen? Kan ik daar mijn hypotheek mee betalen en mijn koffie en de boterhammen voor mijn kinderen? En dat zijn wel een beetje onzekerheden. En die onzekerheden, die hebben wij samen, mevrouw en ik. Want mevrouw zit eigenlijk ook in dezelfde situatie. Dus we zitten beide zijn een beetje aan het zoeken van, oké, hoe gaan we dit doen? En dat rent niet, maar het is wel, ook omdat je nu 10 of 20 jaar ouder bent, dat je wel op een andere manier over nadenkt. En wat verder ook naar de toekomst probeert te kijken van, weet je, hoe moeten we dat gaan doen dan? En wat betekent dat voor, laten we zeggen, de komende 12 tot 18 maanden bijvoorbeeld? Welke kansen zien we? Maar ook welke bedreigingen of onmogelijkheden of wat dan ook zien we daarin? En waar hebben we rekening mee te houden? Dus dat zijn wel dingen die het voor mij vaak dan in mijn hoofd al wat lastiger maken. Terwijl dat misschien helemaal niet hoeft te zijn hoor. Maar waardoor ik al heel snel in een soort van web kom van, oh man, fuck, hoe moet ik dit nu allemaal gaan doen? En dan, dat kan af en toe ook dan dus verlammend werken ineens. Dat je ineens zit van, ik weet het even niet. Ik ga wel even bloggen of zo. Of ik ga Netflix kijken. Of ik ga hardlopen. Of, weet je, dat is nu de situatie waar ik in zit. En dat zijn inderdaad dus die, ja, een beetje de keuzes. En ik heb ook niet, ja, ik heb aan de ene kant het gevoel van, ik moet een keuze maken. Van, ik moet weer ergens 40 uur in de week in dienst gaan. En super toffe dingen doen. Waarmee ik ook een bedrijf, of het nou een start-up is of een bureau, weer verder kan helpen. Of ik ga ZZP'en. En ik ga gewoon een aantal projecten doen. 3 of 4 of zo, waar ik dan een periode mee, mijn dagen mee kan vullen. Ja, of ik ga toch echt iets helemaal voor mezelf doen. Echt dat ondernemen misschien wel, zonder dat ik nogmaals me echt een ondernemer voel. Want ik weet niet, ik vind het moeilijk om voor mezelf te bepalen of ik echt die soort van die skillset heb die je als ondernemer toch wel nodig hebt.
Ik denk dat het heel erg overschat wordt. Over de skillset die je in je hebt. Het grootste deel van je skillset die ontwikkel je. Dat is 1. 2 denk ik ook dat het gevoel van ondernemen, dat is ook iets wat je ontwikkelt. En dus het is op het moment dat je een idee hebt. Dit moet ik gewoon de wereld inbrengen. Zoals je zegt, zoals een boek, bloghelden, dat is zo'n idee wat je hebt. Ik heb daar emotie bij. Ik voel dat als ik dit niet doe, dan gaat het archief verloren. Dat is een emotie die erin zit waar je heel veel mee kunt. Nou, als je zo'n emotie hebt, dan is dat het startpunt van het ondernemen.
Ja.
En veel meer is het in mijn optiek
niet.
Nee,
maar waar het dus... En dat is misschien wel de zelfkritiek. Je hebt altijd op jezelf meer kritiek dan wellicht anderen hebben, inderdaad. Maar als ik ook... Afgelopen week heb ik inderdaad ook eens teruggekeken op die periode. Echt gewoon letterlijk in mijn archief teruggekeken, wat ik al 3 jaar niet meer had gezien. Hè, van offertes, facturen, plannetjes, spreadsheets, mindmaps, allemaal dat soort dingen. En toen kwam dat ook van bloghelden langs. En ik heb altijd nog zoiets van, ja, ik heb dat te weinig. Daar zat volgens mij veel meer in.
Nee, dat snap ik. Ik bedoel ook niet het feit dat je, wat je eruit had, veel meer het feit dat je de emotie die je had met het boek. Het boek, ja, die emotie die zit in je. Ja. Dat je zegt van, oké, dat is, ik wil dit vastleggen. Nou, zo'n project kun je je voorstellen dat het ook het project is van je bedrijf.
Hè? Ja, dus maar het ondernemerschap, vind ik, als je even me onderbreekt, het ondernemerschap zit dan, vind ik, onder andere in daar, nou ja, niet het maximale eruit knijpen, zal ik maar zeggen, tot er echt een druppel meer in zit. Maar wel de kansen zien van, hey, maar wat kan ik daar dan nog meer bij? Hè? Dus met zo'n project als zo'n boek, Bloghelden, wat kan daar nog meer mee? En ik heb terugkijkend het gevoel van, ja, daar heb ik te weinig, daar had ik wellicht meer mee kunnen doen.
Ja,
ik heb te weinig gedaan en dat wijd ik dan een beetje aan. Dat vind ik wel een soort van ondernemerschap.
Voor mij zit het meer in sales. Al dat soort aspecten. Het is gewoon, het grootste feit is dat wat je hebt, dat je het ook werkelijk verkoopt. Ik heb die gevoelens ook. Ik heb heel vaak het gevoel dat toen ik het boek schreef in 2009, of toen het uitkwam in 2009. Laat de klant naar jou komen. Ja. Dat was mijn hoogste punt. Ja. Daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Ja, ik maak geen geintje. Dat is echt de emotie die ik heb in dit verhaal. Ja. En een ander ziet het misschien totaal. Maar dat was wel het gevoel wat ik heb. En, maar dat heeft alles mee te maken met het feit of je jezelf verkoopt, ja of nee.
Ja.
Want ook daarin heb ik, zoals jij zegt, ook het gevoel van... Ah, ik heb er lang niet alles gehad wat ik eruit had kunnen halen. Hè. Dus heel veel mensen... Als ik zag hoe Erwin Blom, zeg maar, heel actief continu aan het promoten was van zijn boek. Elk element aangegeven of van Aart-Jan van Erkel met zijn boek over schrijven voor het internet. Elk moment aanpak om het te promoten. Of nu zie je Anne Rijmaker, die heeft haar boek uitgebracht. Ook, ja, dat heb ik nooit gedaan. Weet je? Ja. Als ik Erwin dacht, ik moet ook even iets plaatsen weer.
Ja, nee, dat, nou ja, ik herken dat heel erg. Maar dat is dan tegelijkertijd ook weer het... daar hebben wij het samen ook wel eens over. Ook wel toch wel het gebrek aan... Een soort van commercieel vermogen van mezelf. Dat ik ook denk van...
Precies, maar dat is wat anders. Dat vind ik wat anders. Dus dat is niet voor mij... commercieel vermogen is niet voor mij een op één ondernemerschap. Hè. Dat zijn, ondernemerschap is veel meer dan commercieel vermogen.
Nee, prima.
Dus ik wijt het heel veel aan commercie, aan het commercieel gevoel. En dat kun je ook ontwikkelen. En ik denk dat het van heel groot deel te maken heeft met de gedrevenheid... of je op een bepaald moment accepteert dat je genoeg hebt. Hoeveel wil je werkelijk verdienen? Het voor mij was het altijd van, dus als ik een bepaald bedrag heb, dat is voor mij genoeg. Dus ik hoef niet nog meer te verkopen om gelukkiger te zijn.
Ja.
Waarbij ik veel ondernemers zie, die willen altijd maar meer.
Ja.
Waarbij en dat gaat altijd door. Dus die gaan, als ze met pensioen gaan en geld verkopen een bedrijf, weet je wel, en dan zouden ze eigenlijk...
Gaan ze toch even wat anders doen, inderdaad.
Uiteraard, want dat is het ritme waar ze al die tijd geleefd hebben. Dat is heel moeilijk om dat... En voor mij is het meer het ritme van... geniet van de dingen die ik nu heb en accepteer dat wanneer is het genoeg, wanneer ben je te veel. Een ander vindt dat geen goede ambitie. Nou ja, dat moet een ander zelf weten.
Dat is dus ook waar ik dus dan, dat is dan een beetje dat kruispunt waar ik nu op sta. Dat ik op het moment dat je ergens even platgeslagen 40 uur in dienst bent en je hebt een salaris en vakantie, en zo, weet je, dan is dat geregeld dan, en dat is genoeg. Oké, prima. Terwijl in dat ondernemerschap, of dat nou even echt als een bedrijf staat of wat dan ook, of als ZZP'er in projectbasis of wat dan ook, dan moet je continu een beetje husselen voordat dat het genoeg is, inderdaad. En daar zit ik een beetje mee te worstelen, want dat vind ik ook super interessant. En ik weet ook dat ik dat ergens wel in me heb, dat het ook wel kan. Dat zijn een beetje de dilemma's ook waar ik mee zit. En waar ik ook tegelijkertijd, nu we het er zo ook over hebben, ook denk van ja, ik moet er ook eigenlijk niet te lang bij stilstaan. Weet je, moet ook gewoon fucking gewoon dingen gaan doen.
Exact, dat zijn drie elementen die ik eruit haal. Het is de emotie, wat je net zei, dan ben ik kwijt dat ik daarover wil zeggen natuurlijk. Goed, laten we even teruggaan naar het laatste wat je zei. Je moet gewoon doen.
Ja.
Weet je... ik heb de laatste tijd al zoveel presentaties gehad. Vanochtend nog in de podcast. Waarin ik... Creative Life. Zij sprak over activiteiten doen waardoor je mindset anders wordt. Er wordt heel veel gedacht, ik moet mijn mindset aanpassen en dan ga ik dingen doen.
Yeah.
Het is bijvoorbeeld hardlopen. Dus ik moet mijn mindset gaan aanpassen om te hardlopen en dan ga ik het doen.
Ja, inmiddels is het wel anders in, maar ik snap wat je bedoelt. Ja.
Het is veel meer, je moet het gaan doen en dan past je mindset zich ook aan. En dus als je zegt, ik zou dat ondernemen wel eens willen gaan testen, gewoon doen, dan past je mindset er naartoe aan.
Klopt.
En genoeg doen, voor mij is dus genoeg hebben, zeg maar, je noemde dat verschil, daar wou ik op terugkomen. Dus je hebt genoeg als werknemer, dus je krijgt je loon hoog, maar het is genoeg, dat klopt. Maar dan zit je in een stramien van 9 tot 5, 40 uur. Terwijl als je dat voor jezelf doet en je moet wat hustelen, je hebt gewoon alle vrijheid. Ik kan zelf bepalen hoeveel klanten ik wil behelpen, hoeveel uur ik daar wil besteden. Wanneer ik het wel doe en ik het niet doe.
Ja.
Allemaal keuze. En dus een keuze voor mij, dit verhaal, is een podcast die ik maak omdat ik het gewoon super gaaf vind. En het zit met mijn gezak dat ik hiervoor naar Utrecht rijd en de hele dag ik hiermee bezig ben en voor de rest niks. Je komt geen cent uit.
Nee.
Maar dat maakt me ook helemaal niks uit.
Nee, maar er komen wel andere dingen uit. Maar dat vind ik wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat als wel een heel zwart-wit situatie vind over in loondienst zijn en ondernemerschap. Want zo zit het, dat is niet van mijn ervaring. Zo zit het niet. Ik bedoel, in die tijd dat ik bij Rhinofly in loondienst was en dat ik bij Olisto ook in loondienst was, enorm veel vrijheid gehad. Dat hebben we zelf gemaakt. Daar was ik zelf voor verantwoordelijk. Dat ik ook zei van, ja, maar het is toch waanzin dat ik toch van 9 tot 5 ergens moet gaan zitten. Waarom moet ik elke dag naar Zeist reizen of naar, weet ik veel waar, of naar Amsterdam? Ik kan overal werken en ik kan toch ook gewoon in het weekend even wat doen. En als ik nu, weet je wel, even een halve dag vrij neem om met de kinderen wat leuks te gaan doen door de week, is het toch ook geen man overboord. En zo zaten we, met name bij Olisto dan, zo zaten we ook in elkaar gewoon. Omdat het werk moet gedaan worden. En natuurlijk was ik in loondienst, maar het voelde wel heel erg als, je hebt wel gewoon vrijheid daarin. Tegelijkertijd, toen ik als zzp'er werkte, dus als freelancer, toen had ik een aantal hele grote klussen. Waarbij ik onder andere bij echt grote corporates zat, 40 uur in de week. En er waren een manager boven mij zat die zegt van, ja, Frankie, ik wil wel dat jij hier om 9 uur bent. En toen heb ik ook wel in mijn vrijheid als ondernemer gezegd van, ja, dat gaat niet lukken. Ik moet mijn kinderen naar school brengen, ik kom met de trein, ik ben er gewoon niet eerder dan 10 uur. En het was enorm slikken voor hem. Nou, hij moest zich verantwoorden naar zijn manager. Maar dus ook daarin zit af en toe wel een soort stramien, weet je wel. Dan ook als freelancer wordt er wel van je verwacht dat je toch bepaalde dingen gaat doen in bepaalde opdrachten. Dus zo zwart-wit is het niet.
Nee, maar ik ben mee eens. Want ik vind in mijn antiek, freelancer ligt ook heel dichtbij werknemer zijn.
Ja.
Maar ondernemer zijn,
oké, dat is
al. Dat is net een stapje verder, ja. In mijn antiek. Je krijgt meer vrij. Overigens, je hebt gelijk, hè, als werknemer. Ik heb ook heel veel dingen altijd gewoon zelf bepaald. Maar ik heb ook meegemaakt dat het heel erg strak was. Hè. Dus ik, ook al werkte ik tot 7 uur 's avonds, ik moest er 's ochtends om 8 uur gewoon zijn. Ja. Dat vond de directeur-eigenaar. En dan kon ik piep en kraken van, maar het gebeurt niet. Ik moest er gewoon zijn.
Ja.
En overigens, en
wat zou er dan gebeuren als je er niet was?
Flinke ruzie.
Ja, en dan?
Nou ja, dan uiteindelijk denk ik dat of mijn baan misschien zelfs het spel stond. Zover ging hij erin.
Ja.
Hij was echt wel.
Ja, eerlijk gezegd, weet je, ik heb gelukkig nooit in dat soort situaties gezeten. Hoor. Maar ik zou dan heel snel zeggen van, joh, weet je, dan laat het ook lekker. Dan ga ik wat anders doen.
Nou ja, dus uiteindelijk heb ik gezegd, ik wilde graag mijn kinderen zien naar school brengen af en toe. En uiteindelijk was een beetje, dan neem ik gewoon vrijdag vrij. Dan ga ik gewoon 32 uur werken.
Ja, ja, ja.
Dat was de start om uiteindelijk voor mezelf te beginnen.
Ja, blijven, dus, ja.
Overigens, en als ik dat dan terugkoppel, heb je dan ook niet het gevoel, als je nu kijkt naar je laatste job, op een bepaald moment word je dus ontslagen.
Ja.
Heb je ook niet dat gevoel dat ook een onvrijheid is?
Zeker. Zeker. Nou ja, eigenlijk kwam je dan ineens tot het besef van, ook in vast dienstverband staat dus niks vast. Zeker niet in de start-up wereld, of scale-up, of hoe je het dan ook wil noemen. Maar ook bij reorganisaties. Ik bedoel, dat heb ik ook wel meegemaakt in mijn omgeving. Dat bij reorganisaties word je ook gewoon rücksichtloos eruit geflikkerd. Dus in die zin is er eigenlijk nooit een zekerheid. En nogmaals, weet je wel, dat ontslag, dat kwam voor mij echt als een verrassing. En dat was echt, de eerste paar dagen was echt pittig. Maar op een gegeven moment dan heb je nog wat meer gesprekken dan ook met onze CEO. Of mijn oud-CEO dan. En dan merk je ook wel van, ja, hij doet dat ook echt niet voor zijn rol. Hij staat ook echt met zijn rug tegen. En dan leer je daar ook alweer begrip voor opbrengen. In dit geval was het dan. Maar het is in die zin, ja, wel, het is een soort, ja, onvrijheid. Ja, je wordt eigenlijk gedwongen ineens weer andere keuzes te gaan maken.
Ja, dus ik denk dat als ondernemer ben je daar vrij in. En iemand die, mijn vrouw bijvoorbeeld, is gehecht aan een vaste baan.
Ja.
Dus, en die vindt dat die meer vrijheid heeft. Dus, want als zij dan werkloos wordt, is er nog altijd een WW.
Ja.
En als ik geen werk heb, heb ik niks.
Nee, maar dat heb ik dus nu ook.
Maar zo ervaar ik het totaal niet. Nee. En dus als ik ondernemer ben, ik ben altijd verantwoordelijk zelf. Dus ik kan altijd gewoon nieuwe klanten zoeken en vinden.
Ja, klopt. Nou ja, maar dat is dus nu ook bij mij wel een bewuste keuze geweest. Dus dat ik nu ook voor het eerst van mijn leven in de WW zit. Deze week voor het eerst. Ik voel me niet een heel ander mens door. Maar ik heb wel nu wel de bewuste keuze gemaakt. Juist vanwege een beetje dat dilemma waar ik in zit. Heb dan wel een bewuste keuze gemaakt. Van oké, ik ga gewoon even een tijdje in die WW. Om dat vangnet te hebben. Om echt even uit te zoeken van oké, hoe ga ik dit doen? Plus ook de voordelen die je toch wel hebt. Ook hier met het UWV. Is dat je ook vanuit de WW als ondernemer kunt starten. Met behoud van. Nou, er zitten allerlei regels
in. Ja, maar het zijn allemaal regels.
Maar dan moet ik nog wel een beetje induiken. Maar het feit dat het er is. Vind ik op zich al wel prettig.
Ja.
En ik prijs me natuurlijk ook wel in die zin gelukkig. Is dat ik beschik toch over enige mate van intelligentie. Van een netwerk. Ik zit in een vakgebied. waar je eigenlijk zelf gewoon wel je werk ook kunt bedenken. Dus ik maak me daar ook niet heel erg... Weet je, ik ben niet zenuwachtig over... Oh, hoe moet het allemaal gaan gebeuren? Ik zit meer van... wat ik ga kiezen... Ga ik dan... Weet ik dan dat ik de komende 12 maanden... mijn gezin kan onderhouden?
Ja.
Dat is voor mij het allerbelangrijkste eigenlijk.
Oké, even afronden. Nog 2-3 vragen, denk ik. Je vertelde straks al... Je was ook fanatiek... ambassadeur van een platform waarbij je alle dingen het opslaan.
Ja.
Evernote.
Ja.
En je gaf een presentatie in Hongarije, als ik het goed heb onthouden.
Ja, ja.
Waarbij de presentatie niet helemaal ging zoals je had gehoopt en ook verwacht waarschijnlijk. als je mail leest, dan moet je even mijn moment, kun je het helemaal nalezen.
Ja, ja.
Maar wat ging er mis en wat heb je daarvan geleerd?
Ja, wat ging er mis?
Dat zijn niet de juiste woorden.
Nee, dat ging behoorlijk mis. Want ze hadden hoge verwachtingen van mij. Want ik was destijds een certified Evernote business ambassador. Dus echt vanuit Evernote ben ik ook gecertificeerd ambassadeur. Of in ieder geval trainer en wat dan ook. En toen naar... wat was het nou? In Praag was het. Dat was in Praag. Daar zou ik op een of ander weekend een keynote geven en de dag daarna een workshop. Nou, de keynote, dat ging allemaal prima, want het was een redelijk riedeltje wel van, hè, dat kon wel. En toen met die workshop, ik had wel dingen voorbereid, maar het voelde nog niet helemaal lekker, klopte niet helemaal. En toen ik ook die avond zat, een etentje had met andere sprekers en wat mensen van de organisatie, toen werd me al duidelijk dat in die workshop zowel echt beginners van het Evernote, beginnende gebruikers van het Evernote platform zaten, als echt vergevorderden. Dus dat het echt alle kanten op zou vliegen. Dat het zowel privé als business zou zijn. En dat maakte bij mij een beetje een soort paniek van, oh, ik moet het helemaal anders gaan doen. Dus toen heb ik die nacht door zitten buffelen om nog dingen om te gooien, aan te passen, te verbeteren. En ook weer nieuwe dingen erin te zetten die ik eigenlijk nog nooit eerder had gepresenteerd, had getest, had geoefend. En toen ik dus met te weinig slaap, met een verhaal wat ik eigenlijk nog niet helemaal goed in de vingers had, en met techniek waarvan ik ook maar moest hopen dat het allemaal goed bleef gaan, maar met name die eerste twee, ging ik daar dus ineens voor een groep mensen zitten en ik kreeg een soort blackout. Ik wist gewoon even niet meer hoe ik het allemaal moest doen op dat moment. En de mensen in de zaal terecht lieten dat ook echt wel merken. In Nederland zijn we altijd wat terughoudender in, weet je wel. Wat ik toen merkte inderdaad, van in Nederland zijn we daar nog wel redelijk wat rustiger in, hoor.
Ik heb Social Media Club Amsterdam gedaan.
Yeah. Oké, dat is Amsterdam.
Ja, dat klopt. Het is wel een verschil.
Maar daar waren echt mensen die ook dus naderhand ook bij de vraag zaten van, ja, wat is dit voor een vraag? Wat slaat dit op, weet je wel? Van waarom... Dit weten we toch allemaal al? Of vaag en onduidelijk. En ja, ik was echt helemaal echt hoot op de botel op dat moment. Dus ik heb toen ook echt gewoon mijn spullen gepakt. Ik ben weggegaan, taxi gepakt, rondje gelopen door de stad naar het vliegveld en naar huis. En ook nooit meer iets gefactureerd. Omdat ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om die organisatie die het al een beetje van vrijwilligers moesten hebben en om dan ook nog een factuur te sturen. Van, ja, dat kan ik niet doen.
Wat heb je ervan geleerd?
Nou ja, dat toch gewoon hele praktische dingen. Weet je wel. Gewoon uitgaan van je eigen kracht. Als het verhaal goed is, dan is het goed. Je kunt ter plekke altijd wel dingen improviseren. Maar zorg in ieder geval dat de basis van een verhaal, als je een workshop geeft of een presentatie geeft, dat gewoon staat, dat je dat kent. En slaap genoeg. Het is heel plat, maar zorg gewoon dat je gewoon uitgerust zijn. Maar tegelijkertijd ook niet bang zijn om... Dat heb ik vooral naderhand geleerd. Ook niet bang zijn om dat verhaal ook te vertellen. Ik heb toen heel snel na die presentatie heb ik dat ook op Twitter gezet. Dat ik toen ook via de hashtag, volgens mij, heb ik toen ook mijn excuses aangeboden. En ik kreeg toen... Ik weet niet eens of het een retweet was of gewoon een antwoord van de CEO van T-Mobile, waar ik destijds toen als freelancer werkte. De CEO van T-Mobile, die me een soort hart onder de riem stak, inderdaad. Het gewoon publiek op Twitter. Ik dacht, wow, dat is wel echt behoorlijk waanzinnig. En daarna heb ik met mijn momenten natuurlijk ook over geschreven. Daar heb ik best wel wat reacties op gehad. Ik dacht van, ja, weet je, dit hoort erbij. En dat is prima om dat ook te vertellen.
Ja, ja. Wat is het boek wat jij op dit moment het meest een ander hebt gegeven... of waar je het meeste invloed op je heeft gehad al laten tijd?
Ja, wat ik er straks al zei, ik lees niet heel veel meer... Ik lees te weinig. Ik lees te weinig boeken. Ik noem de Clue Train al eventjes. Dat is wel een boek wat ik ook echt heb doorgegeven aan mensen. Je moet dit lezen. Het boek van die Basecamp jongens. Doesn't Have to Be Crazy. Het boek, ja. Dat resoneert wel bij me ook inderdaad. Dat zijn ja, toch wel een beetje dat als het dan aan de business kant zit. Ja, voor de rest... Zijn er toch wel, we zitten hier voor de luisteraar, we zitten hier vlakbij een boekenkast die net is ingericht. Waar je ziet heel veel fotoboeken en kunstachtige boeken staan en zo van mensen die mij heel erg inspireren. Wat helemaal niks met die business te maken heeft, maar wat vooral met creativiteit en met expressie te maken heeft. En dat vind ik gewoon waanzinnig. De boeken van Glenn E. Friedman, die trouwens een waanzinnige blog heeft. What the fuck have you done? Die moet in de show notes. Dat is een blog die ik nog echt continu volg. Maar dat is een fotograaf die altijd bij de begindagen van punk, hip-hop en rock en zo, daar is hij al bij geweest. Dus die heeft echt, en de skatecultuur en zo, daar heeft hij echt onwijs mooie foto's van gemaakt en zo. En ik heb daar een paar boeken van hem. Dat vind ik nog steeds waanzinnig om doorheen te bladeren. Maar ik heb ook boeken met concertposters uit de jaren 60 tot 90 zo'n beetje. The Art of Rock heet het volgens mij gewoon. Ja, dat vind ik ook gewoon... Ik vind het heerlijk om daar doorheen te bladeren. En ook met zo'n boek als The Beastie Boys boek over een van mijn favoriete bands. Hoe zij ook gewoon husselen en dat allemaal hebben gedaan. En ook een beetje af en toe een beetje verkeerde keuzes die ze hebben gemaakt. Hun eigen pad zijn gegaan in hun carrière met albums als Paul's Boutique en zo. Ja, dat vind ik gewoon waanzinnig. Ik vind het echt te gek om dat soort dingen te lezen. Vind ik eigenlijk nog veel interessanter vaak dan... Ja, de 10 beste content marketing tips of zo.
Wat wil je nog kwijt?
Slaap genoeg en heb je naaste lief.
Jezus. Opa, Frank spreekt. <he.
laughs> Ja, en blijf bloggen. Weet je, dat blijf, is een, blijf, dat is een... blijf. Nee, maar dat, ik denk dat dat wel is. Dat, ik heb me een jaar geleden heel vaak misschien onnodig boos gemaakt dat iedereen maar van Facebook moest en zo. En dat moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Maar ik denk wel dat het geen kwaad kan om af en toe stil te staan. Dat het internet er niet zomaar is gekomen. En dat het echt een open, decentraal web is. Wat we echt moeten behouden. En waar iedereen volgens mij zijn steentje aan bij kan dragen. Hoe klein ook. En dat je af en toe echt wel wat verder moet kijken dan de laatste Facebook campagnes of Instagram influencer shit. Maar gewoon lekker je eigen ding doen op je eigen domein.
Nou, ik hoop dat we met deze aflevering ook een steentje hebben bijgedragen aan het vrije web.
Ja.
Met alle show notes en alle links die we overzetten uiteraard.
Ja, inderdaad.
Dankjewel Frank.
Graag gedaan.
Dat was het gave gesprek met Frank. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show185. Wil je automatisch de volgende aflevering met Jannik van der Bos op jouw telefoon krijgen? Bijvoorbeeld op een iPhone heb je standaard de Apple Podcast app. Zoek daar de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Dan krijg je vanzelf de volgende aflevering. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Frank of in het algemeen over mijn podcast? Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboek.nl. Ja, ik weet, je bent druk En ik heb het heel klein gemaakt. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.